Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil beginnen vanmiddag met u een gedeelte te lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Colossenzen 2, waar Paulus schrijft: want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn, en zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ontstegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen en hetzelfde aan het kruis genageld hebbende en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover. Het is een bijzondere gelegenheid waarop wij hier vanmiddag weer bij elkaar zijn gekomen. Het is min of meer, naar de mens geredeneerd, in ieder geval toeval dat ik vanmiddag hier spreek. U weet misschien dat ik gewoon om de 6 weken hier voor u sta, als alles mee zit. En deze keer kwam dat zo uit dat het op Pasen zou zijn. En de moeilijkheid van het spreken op Pasen voor mij is dat ik dan geacht word te spreken over een onderwerp waar ik het altijd al over heb. Want alles goed beschouwd kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat de schrift altijd en overal spreekt over die dingen die wij in deze dagen gedenken, namelijk over het lijden wat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat is niks nieuws, dat is niet iets speciaal voor op de eerste paasdag, maar dat is iets wat we als christenen feitelijk elke zondag gedenken. Als wij tenminste weten waarom wij de zondag geheiligd hebben, dan gedenken wij op die zondag inderdaad de opstanding van Christus. Ik weet wel, er zijn tegenwoordig zelfs christenen die menen dat wij de viering van de zondag, de heiliging van de zondag, afgeleid hebben van van een heidense feestdag of iets dergelijks. Wel, laat u zich dat niet wijsmaken, dat is niet waar. En voor zover de heidenen die eerste dag der week vierden, deden ze dat zeer terecht, moet ik zeggen. Want die eerste dag der week is de hele schrift door de dag waarop er een nieuwe schepping tot stand zou komen. De eerste dag van een nieuwe reeks. De eerste dag na de zeven, de eerste dag na de Sabbat. De eerste dag na de zeven. En u weet misschien dat in de oude schepping nooit verder geteld wordt dan eigenlijk die zeven. Men telt tot zeven dagen en begint dan gewoon overnieuw. Men komt nooit verder dan die zeven. En terecht, want die achtste is de eerste van een nieuwe reeks. Is een eerste dag, een begin dus van een nieuwe schepping. Daar gaat het om. En dat wij als christenen de eerste dag der week vieren in plaats van de Sabbat, dat vindt daarin zijn oorzaak. Dat vindt zijn oorzaak in de opstanding van Christus. Immers, dat wij christenen zijn, wil zeggen dat wij verbonden zijn met de opgewekte Christus. Dat wij eerstelingen geworden zijn met Christus van een nieuwe schepping. Daarom vieren wij niet meer de Sabbat, zoals Israël dat vierde onder de wet, maar daarom vieren wij de eerste dag der week. Dat is een dag later, dat is heel goed gezien. Dat hoort zelfs tot een andere week. Daar gaat het ook om. Wij maken deel uit van de nieuwe schepping in Christus en we vieren dus de zondag. En eerste paasdag is voor mij een zondag als alle anderen, moet ik u zeggen. Nou, ik eet één ei meer bij het ontbijt. En daar houdt het ongeveer mee op, want het is elke zondag Pasen. En om het nou helemaal eerlijk de waarheid te zeggen, het is eigenlijk elke dag gewoon Pasen natuurlijk. Hè? Want u weet dat dat weet u waarschijnlijk, dat Romeinen 14 zegt dat de een acht de ene dag uitnemender dan de andere. En de ander acht alle dagen gelijk. En ik hoor tot de laatste categorie, ik acht alle dagen gelijk. Ik acht alle dagen als een zondag. Dat heb ik u wel eens verteld, hè? Alle dagen zijn bij mij rustdagen. We zijn toch de rust ingegaan. We leven elke dag vanuit die opstanding van Christus. Blijft voor ons altijd de eerste dag der week. Blijft voor ons altijd een nieuwe schepping. En dat maakt de paasdag, de eerste paasdag, een dag als alle anderen. En daarom spreken we vandaag maar weer eens voor de verandering dus over de opstanding van Christus. En over de resultaten daarvan. En daarin voel ik me niet in het minst bezwaard, omdat ik tot mijn verdriet moet vaststellen dat er zo weinig meer over de opstanding gesproken wordt. Ik was een paar weken geleden in een plaats waarvan ik de naam niet zou noemen, want het was hier vlak in de buurt. En daar sprak ik ook uiteraard over de opstanding. Waar moet je het anders over hebben? Over een aspect dan, zullen we maar zeggen, van de opstanding. En er kwam, na afloop van de dienst kwam een vrouw, die kwam huilende naar me toe. Ze zegt, dat is een gebedsverhoring van mij, want er wordt al zo lang niet meer gepredikt over de opstanding van Christus. Want er wordt altijd maar gepredikt over dat oude leven, over die oude mens, maar die is toch lang weggedaan. Wij zijn toch een nieuwe schepping in Christus. En dat was echt een evangelische gemeente, hoor, waarin dat gebeurde. Niet vrij evangelisch, hè, maar erg evangelisch, zo bedoel ik dat, hè. Maar zelfs daar wordt het al een zeldzaamheid tegenwoordig wanneer het gesproken wordt over de opstanding van Christus. Daarom vind ik het helemaal niet erg om dag in dag uit daarmee bezig te zijn. De Bijbel houdt zich ook met niks anders bezig dan met dood en opstanding. Opstanding als vervolg op de dood vanzelfsprekend. De hele schrift is immers de geschiedenis van hoe een gevallen schepping, een gevallen wereld uit Genesis 1 vers 2... Ja, niet Genesis 3, maar Genesis 1 vers 2 weer teruggebracht wordt tot God. En hoe God in Christus de wereld met zich verzoenende is. Hoe deze wereld van een eerste dag via een tweede dag naar een derde dag geleid wordt, de dag van de opstanding. Volgens de ene manier van tellen is het namelijk de achtste dag en volgens een andere manier van tellen is het een derde dag. Dat maakt me nou niet uit. Maar wij leven al bijna 6000 jaar bijna in deze tweede dag. De eerste dag is die gevallen wereld van Genesis 1 vers 2 en we leven nu in die dag van dood, waarin alle dingen feitelijk dood zijn, opdat daar in de derde dag een nieuwe schepping uit de voorschijn zal komen. Dat is de geschiedenis van de hele schepping. De geschiedenis van deze schepping speelt zich af in zo'n plan van 3 dagen, of als u het nader wilt specificeren in een plan van 8 dagen, dat mag u ook zeggen, dan klopt het ook nog. Maar hoe dan ook, het gaat altijd over dood en opstanding, over dingen die woestheid en ledigheid worden, maar die hersteld worden en waaruit dan uiteindelijk toch een nieuwe schepping tot stand komt. Dat is de geschiedenis van alles. En op alle niveaus speelt dat in de Bijbel een rol. Er is ook een naam voor dat verschijnsel, dat heet heel gewoon wedergeboorte. Gilgal, op zijn Hebreeuws. Wedergeboorte. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat er schriftgeleerden zijn, zelfs in de Bijbel, dat er schriftgeleerden zijn die daar niets van wisten. Je vraagt je af wat die mensen in vredesnaam wel wisten. Ze dat niet wisten. Het meest belangrijke onderwerp, het algemene onderwerp van de schrift is immers. Wedergeboorte is de weg van dood en opstanding. Dood van een oude wereld, opdat op de gestelde tijd een nieuwe wereld ter vervanging van de oude tot stand zou komen. Dat is waar de hele schrift over gaat. En Nicodemus, de leraar Israël, wist daar niks van. En het is de Heer Jezus die geen gelegenheid voorbij laat gaan om de schrift te openen, dat wil zeggen het Oude Testament te openen en te demonstreren hoe wedergeboorte door de hele schrift, door het hele Oude Testament heen geleerd wordt. De weg van dood en opstanding, het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende, maar aangezien dat lijden op Christus zou komen en de heerlijkheid vervolgens op Christus geopenbaard zou worden. Daarom is het ook zo dat dat lijden en die daaraan volgende heerlijkheid inderdaad ook toegepast wordt op de gehele schepping. Op allerlei niveaus, op Israël, op een individueel mens, op de schepping als zodanig en zelfs in verband met de gemeente. Want op al die niveaus vindt datzelfde proces plaats, dat proces van dood en opstanding. Daar gaat het hier ook over, zelfs hier in Colossense 2. Dat hele onderwerp wat we zo gelezen hebben vanaf de eerste verse van hoofdstuk 2 tot en met de eerste verse van hoofdstuk 3. Het spreekt allemaal over wedergeboorte, allemaal over dood en opstanding en wat daar de consequenties van zijn. En wanneer de Bijbel niet rechtstreeks spreekt over dood en opstanding, dan spreekt de Bijbel in ieder geval over de consequenties van dood en opstanding. En ik ben ervan overtuigd dat de schrift niet te verklaren valt wanneer we dat principe van dood en opstanding, van die weg van die drie dagen, niet kennen. En nou u toch paasvakantie hebt, dan moet u maar eens een concordantie nemen en dan moet u maar eens zoeken hoe vaak dat in de schrift genoemd wordt, die drie dagen. Na drie dagen en op de derde dag. Dat is onvoorstelbaar, zo vaak als dat voorkomt. In de meest onbelangrijke verhalen naar ons gevoel wordt het genoemd. Altijd weer die drie dagen, altijd weer drie dagen vertraging, altijd weer dat wachten van drie dagen, altijd weer het zoeken drie dagen lang en dan de derde dag de ontknoping en gewoonlijk de verlossing. Dat is het normale proces, want zo gaat het, dat is de geschiedenis van deze wereld. Speelt zich allemaal af binnen dat kader. En wat hier in Colossense 2 naar voren gebracht wordt, speelt zich ook af binnen dat kader uiteraard. Want ook hier gaat het om dat proces van dood en opstanding. En het bijzondere is dat hier in Colossense 2 deze dingen in de eerste plaats aangehaald worden in verband met de persoon van de Heer Jezus zelf. In verband met de Christus, de beloofde. Dan moet ik er meteen aan denken hoe er mensen waren die de verkeerde kant op liepen. Nou gebeurt dat wel meer, vooral onder godsdienstige mensen. Maar wij kennen de twee uit de Bijbel, die worden netjes genoemd de Emmausgangers. Waarmee voor altijd vaststond dat ze de verkeerde kant op liepen. Hun namen kennen we niet, we weten alleen wat ze deden. Ze liepen de verkeerde kant op. Het eind van het verhaal is ook dat het Jeruzalemgangers werden. Hè? Maar zij waren degene die zeiden, wij dachten dat hij, namelijk Jezus van Nazareth, wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Dan denk je, nou, dat is niet gek. Als je al zo ver bent, dat je gelooft dat Jezus van Nazareth degene is die Israël verlossen zou, daar zit je een end in de richting. Maar dan gaat het verhaal verder. En het is nu al de derde dag. Dat wil zeggen, hij was gestorven en het is nu al de derde dag. Sorry hoor, maar dan verbaas ik mij over dat enorme, enorme onbegrip. Hoe dicht men bij de waarheid zit. En hoe ver men er dan toch vanaf staat. Wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. En het is nu al de derde dag. Zo van, nou zal het wel niet meer komen. Maar de derde dag is juist de dag waarop het gebeuren zal. De derde dag is juist de dag waarop die verlossing tot stand komt. Dat is de dag van de opstanding. En vandaar dan ook dat in het verdere, in de avond van die dag, dat dan toch alsnog aan deze Emmausgangers geopenbaard wordt hoe het allemaal zat. Maar dan op de juiste wijze. Op schriftuurlijke wijze namelijk. De Heer opende hun de schrift. En hij liet hen zien uit de wet en uit al de schriften, hoe zij spraken over de Messias en hoe de schriften getuigen dat dat lijden over de Messias van Israël zou komen en dat hij al zo, langs die weg, verheerlijkt zou worden. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Staat in de hele schrift, staat in al de schriften, men wist het niet. Men wist wel dat hij Israël verlossen zou, maar men wist niet eens dat hij zou sterven en opstaan. En ja, we kunnen onze schouders ophalen over zoveel onbegrip van deze Emmausgangers, maar aan de andere kant zouden we dan ook onze schouders moeten ophalen over zoveel onbegrip in het christendom. En ik weet dat ik dat scherp zeg, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, zodanig dat het ook duidelijk is. Want precies datzelfde verschijnsel doet zich vandaag aan de dag voor binnen het christendom. In het verleden natuurlijk ook, maar daar hebt u geen boodschap aan. Maar vandaag aan de dag komt dat nog steeds voor. Dat men wel iets weet over dat hij degene is die de mensheid verlossen zou. Die de wereld verlossen zou. Maar dat men blijkbaar niks weet over de weg waarlangs die verlossing tot stand zal komen. Dat die verlossing pas tot stand zou komen door die weg van lijden, sterven, dat wil zeggen door dood en vervolgens opstanding. Verlossing is er pas na de dood. Leven is er uitsluitend na de dood. Dat is het principe. En het eigenaardige is dat vandaag aan de dag zelfs in ons evangelisch Nederland gepredikt wordt alsof er verlossing is voor de dood. Alsof je verlossing kunt ontvangen zonder eerst gestorven en begraven te zijn. Dat kan niet. Men maakt vandaag aan de dag in evangelisch Nederland dezelfde fout als de fout die het orthodoxe Jodendom maakte. Men wilde wel dat hij over hen koning zou zijn. We lezen daarover een, maar dat staat er echt hoor. Men wilde wel dat hij over hen koning zou zijn, maar op hun manier. Dat wil zeggen, voor zijn lijden en sterven. Er zijn meerdere gelegenheden geweest waarbij de volgelingen van de Heer Jezus hem tot koning wilden uitroepen. En waarbij de Heer Jezus vluchtte, zich van hen afzonderde. Omdat dat niet de weg was. Omdat dat koningschap en daarmee ook de verlossing van en door Christus tot stand zou komen na zijn opstanding. Dat is niet een of andere vondst, dat is precies wat de schriften voorzegd hebben. En beter nog, dat is wat de schriften beloofd hebben. Niet als gevolg van het falen van Israël of iets dergelijks, maar als gevolg van de plannen die God gemaakt heeft. De enige weg tot verlossing is er een waarbij afgerekend wordt, totaal en voor 100% met de oude schepping, waarna een nieuwe schepping tot stand zou komen. En het koningschap van Jezus van Nazareth, het koningschap van hem die bestemd was om de wereld met God te verzoenen, het koningschap van de Zoon des Mensen, dat zou pas kunnen aanvangen na zijn opstanding en niet daarvoor. En het was toen zo en we dienen ons te realiseren dat dat nog zo is. Er zijn mensen vandaag aan de dag die om het hart roepen dat Jezus koning moet zijn in ons leven. Ik heb daar geen bezwaar tegen, als we ons daarbij maar realiseren over welk leven we praten. Dat is niet het oude leven, dat is dat nieuwe leven waarin hij regeert. Overigens niet als koning, want zo heet dat in de schrift niet, maar als hoofd. Als hoofd over de leden, maar goed, je kunt dat rustig een soort heerschappij noemen. Waar het om gaat is alleen dat die heerschappij van Christus plaatsvindt na de dood. En het is dus een heerschappij niet over deze oude schepping, maar het is een heerschappij over een nieuwe schepping. De heerschappij van Christus wordt gevestigd over een nieuwe schepping. En voor de volledigheid vul ik daar dan nog mee aan, dat ook wanneer dat koningschap van Christus op aarde geopenbaard zal worden, niet langer verborgen is, dan wordt dat gevestigd over een nieuwe schepping. Want het blijft waar dat vlees en bloed dat koninkrijk niet binnengaan. Niet nu en ook niet in de toekomst. Want wanneer straks dat Messiaanse Rijk op aarde gevestigd wordt, en ik praat nu over het millennium vanzelfsprekend, dan wordt dat gevestigd over degenen die wedergeboren zijn. Die ook net als wij een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Hadden precies dezelfde wijze. Want die heerschappij van Christus is een heerschappij over de nieuwe schepping. Degene die heerst over de oude schepping is Satan. Tot vandaag aan de dag. Hij is wel belachelijk gemaakt, staat hier in Colossense 2. Ja, belachelijk, maar alleen voor degene die dat geloven uiteraard. Alleen voor degene die daar weet van hebben, van wat er feitelijk gebeurd is. Alleen voor degene die enig inzicht hebben, enig verstand hebben. Laat ik gewoon het woord maar gebruiken wat hier ook gebruikt wordt. Die enig verstand hebben van datgene wat God gedaan heeft in Christus toen hij hem veroordeelde aan het kruis, maar toen hij hem vervolgens ook uit de dood opwekte. Er staat dat zo de overheden en de machten uitgetogen zijn, uitgekleed zijn. En dat zij in het openbaar zijn tentoongesteld en dat Christus over hen heeft getriomfeerd. Ja, doordat hij de eersteling werd van een nieuwe schepping door de opstanding uit de dood. En natuurlijk, Satan regeert over een oude schepping. Maar hij staat voor gek omdat er een nieuwe schepping tot stand is gekomen in Christus. Want Satan mag dan regeren over de oude schepping. De oude schepping is het eigendom van God. En God ruimt hem op. God verandert die oude schepping. Dat wil zeggen, hij verwisselt hem. Hij vervangt hem voor een nieuwe. En die nieuwe is reeds in principe tot stand gekomen in Christus, toen God hem uit de dood opwekte. Daar gaat het om. En die twee dingen bestaan vandaag naast elkaar. Oude wereld en nieuwe schepping. Oude schepping en nieuwe schepping in het algemeen. En zelfs in ons gelovigen persoonlijk. Want het is in principe wat in de hele wereld zijn weerslag vindt. Twee scheppingen die naast elkaar bestaan. En het zijn dingen die wij dienen te onderscheiden. Als we dat niet doen, als we ze niet uit elkaar houden en hun verhouding niet kennen, dan kunnen we de schrift ook niet begrijpen. Het is het meest elementaire wat in de schrift naar voren gebracht wordt. Wedergeboorte. Het tot stand komen van een nieuwe schepping, zoals beloofd inderdaad in het Oude Testament en zoals gerealiseerd volgens de verslagen in het Nieuwe Testament. En nog verder, wij hebben daar deel aan die nieuwe schepping. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Ik weet dat er heel wat mensen zijn die moeite hebben met de brieven van Paulus, juist omdat het gaat over die twee verschillende dingen. Maar ik denk dat er nog meer mensen zijn die moeite hebben met de eerste Johannesbrief. Het is niet eens van Paulus dus, maar van Johannes. Omdat daar die dingen, oude schepping en nieuwe schepping, naast elkaar en door elkaar besproken worden. Daar wordt achtereenvolgens gesproken over de oude mens die wel degelijk zondigt. En als wij zeggen dat wij zonder zonde zijn, dan is de waarheid in ons niet, staat er. En een paar versen verder staat er, wie uit God geboren is, die zondigt niet. Ja, dat zijn leuke versen om apart te verklaren, dat kan best. Maar ze staan naast elkaar zo ongeveer. Ze worden min of meer in één adem genoemd. Maar het zijn twee verschillende dingen die beide vandaag aan de dag existeren, die bestaan niet alleen in de wereld als zodanig, maar ook in en ieder van ons. Een oude wereld en een nieuwe wereld, een oude schepping en een nieuwe schepping. We dienen ze te onderscheiden. De een is van vroeger en het andere is van de derde dag of van mijn part van de achtste dag. Afhankelijk van hoe wij tellen. En daar heeft Paulus het hier in Colossense 2 ook over. Het zijn moeilijke dingen, ik weet het. Maar we moeten ze leren verstaan. Er staat niet voor niks in die eerste versen dat wij samengevoegd moeten worden in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Er staan drie uitdrukkingen die feitelijk dezelfde strekking hebben. Rijkdom. Dat wil zeggen, dat is veel. En een volheid, dat wil zeggen, dat is ook veel. En een zekerheid, en dat is uiteraard ook sterk, hè? En dus veel. En des verstands. Rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. En mochten we dat nog niet begrijpen, dan staat er achteraan tot kennis. Opdat we zouden weten dat het een geestelijke zaak is. Waar het om gaat hier in Colossense 2, is geestelijke dingen. Dat wil zeggen dingen die wel degelijk met ons denken te maken hebben. Wij verleren dat een beetje. Maar geestelijk leven is een leven wat we in ons denken leiden. Het heeft met ons verstand te maken. De schrift leert dan ook dat de gelovige, wanneer het hem aan wijsheid ontbreekt, dat hij het van God kan ontvangen. Je hoeft alleen maar tot die ontdekking te komen en het de Heer te zeggen, Heer, het ontbreekt mij een wijsheid, en hij ontvangt het. Waarom? Omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Juist met die, juist en vooral met die. Opdat wij zullen verstaan, opdat wij zullen begrijpen, dat we zullen leren de dingen die ons van God geschonken zijn. Daarom ontvangen wij geest. En daardoor zijn we in staat te begrijpen om te komen tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Want wat moeten wij leren kennen? Dat staat hier. tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Dat wij die verborgene dingen zouden leren kennen. Die dingen die voor de normale, voor de natuurlijke mens verborgen zijn, maar die wel degelijk geopenbaard worden en zijn aan degene die dat nieuwe leven kennen, die die geest ontvangen hebben. Want we hebben de geest ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar gaat het om, is niet anders. Ik ken geen alternatief. En in alle brieven van Paulus wordt hierop gewezen. Dat is het enige wat van de gelovige verwacht wordt. Niet dat hij anders zou leven, niet dat hij een beter mens zou worden, niet dat hij zo'n goede getuige zou zijn in de wereld, maar wat van hem verwacht wordt is dat hij komt tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, namelijk tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En kennis van datgene wat er is in God en de Vader en van Christus. Ik tel tot drie, maar het gaat natuurlijk om één en hetzelfde ding. Kennis van God. Kennis van wie hij is en van wat hij doet. En dat komt tot uitdrukking uiteraard in Christus. Dat staat er ook, vers 3. In de welke, namelijk in Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daarbuiten is niks. Daarbuiten is alles ijdelheid. Of daarbuiten is alles leeg. Soms wordt het vertaald met te vergeefs, zoals dat het geval is in vers 18. Intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde. Eigenlijk ijdel, namelijk leeg opgeblazen zijnde, want iets wat opgeblazen is, dat is leeg dus, hè? Nou ja, er zit lucht in. Maar dat is dan ook alles ook, hè? Maar verder ijdel. Er is verder niets. Buiten Christus is er niets. Wij weten toch, tenminste wij horen te weten, dat de schrift leert dat God zal zijn alles en in allen. Dat wanneer we praten over een nieuwe schepping, dat er niets anders is dan God zelf. Of dat er niets anders is dan Christus zelf, die immers God is. Hetzelfde 1 Korinthe 15, waar we deze middag mee begonnen zijn. Daar gaat het om. En buiten Christus is er niets. En daarom staat hier ook in dit schriftgedeelte hier, dat in hem, in Christus, vers 9, al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Voor zover die volheid van God een lichaam, namelijk gestalte heeft, is dat lichaam, namelijk die gestalte, Christus. En wat vervolgens geleerd wordt, ook in dit hoofdstuk, is dat wij leden zijn van dat lichaam. En dat wij dus in hem, zegt vers 10, volmaakt zijn die het hoofd, niet de koning, maar die het hoofd is van alle overheid en macht. Wel, buiten Christus is het niks. Maar die Christus is uiteraard de opgewekte. Hij die de dood overwon. Natuurlijk, er is buiten Christus natuurlijk wel wat. Maar wat er buiten Christus is, dat telt gewoon niet meer mee. Wat er buiten Christus is, dat is deze oude schepping. Die zich niet aan hem onderwerpt. Die dat ook trouwens niet kan, zegt Romeinen 8. Dat is daar buiten. Maar het punt is dat al wat buiten is, ook inderdaad buiten zal blijven en zelfs nog buiten geworpen zal worden. Opdat aan het eind van de geschiedenis, aan het eind van de rit, om dat in gewoon Nederlands te zeggen, er inderdaad niet anders is dan die nieuwe schepping. En al wat er verder was, dat is inmiddels buiten geworpen, is niet meer. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Niet alleen straks, maar zelfs nu. En al wat daar buiten Christus is, er is wel wat, dat hoort niet mee te tellen in het leven van een gelovige. Wat niet, bijvoorbeeld. Nou, dit schriftgedeelte geeft wel degelijk daar enig inzicht in. In bijvoorbeeld vers 8, hè, waar staat, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, daar heb je die ijdelheid, hè, die leegheid, ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want hoe mooi die filosofie ook is, hoe mooi die overlevering der mensen ook is, hoe mooi het ook is met die eerste beginselen der wereld, het leidt niet naar Christus. En voor zover het naar Christus leidt, heeft het die functie al lang gehad, want Christus is er. Wij zijn al bij hem gebracht. En dat is waar het hier allemaal over gaat. Volheid der Godheid vinden wij niet in filosofie, in overlevering der mensen of wat dan ook, maar volheid, de goddelijke volheid, vinden wij slechts in Christus. Niet zullen wij vinden in Christus, maar vinden wij in Christus. En ik zeg het volledigheidshalve nog maar eens een keer. Christus is altijd in de schrift de opgewekte. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En het enige wat van ons verwacht wordt, is dat wij ons laten leiden. In eerste plaats tot hem, de opgewekte Christus. En vervolgens door hem, de opgewekte Christus, namelijk die ons hoofd is. En precies datzelfde wordt ook gezegd in Efeze 1, waar gezegd wordt dat God hem heeft opgewekt uit de dood en hem gezet aan zijn rechterhand. En er staat er meteen bij dat hij het hoofd is van de gemeente. En zo eindigt dan dat eerste hoofdstuk van Efeze. Wel, dat is waar het allemaal om gaat. Dat die oude dingen die verband houden met de oude schepping, met de natuurlijke mens, voor ons geen enkele rol meer spelen. En daar moet je niet mee marchanderen. Daar kun je ook niet in rommelen, daar kun je niet zeggen van ja, maar zover had ik dat liever niet doorgevoerd. Ik had liever iets terug of zo. Dat bestaat helemaal niet. Dat is niet een kwestie van niveauverschil, van hoe ver ga ik mee. Dat is een kwestie van ga ik links of ga ik rechts. En dan is er geen andere weg. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we wandelen die weg van die oude schepping en zien het werk van Christus als iets wat op ons niet van toepassing is. Of misschien in het gunstigste geval dan nog eens een keer op ons van toepassing gebracht zal worden in de toekomst. Waarvan we dan gewoonlijk hopen dat het de verre toekomst zal zijn en niet de nabije toekomst. Want laat ik dat er maar meteen maar achteraan zeggen, daar komt het op neer. Ik heb eens iemand horen zeggen, wij willen allemaal graag naar de hemel, maar we hebben geen van alle haast. Kijk, en dat bedoel ik dus nu ook, hè. We schuiven dat dan voor ons uit, dat is de ene kant. En de andere kant is dat we die weg nu reeds ingaan, maar dat is de consequentie dat we hier op aarde inderdaad niks meer te zoeken hebben. Eenvoudig omdat wij gestorven en begraven zijn. En als dat niet zo is, laat iemand mij vertellen wat het dan wel betekent. Maar ik kan in de schrift niet anders vinden, dan het is of de ene kant of het is de andere kant. En wat er gewoonlijk gebeurt, is niet dat mensen dan tegen me zeggen van dat klopt niet, maar dat is gewoonlijk dan dat mensen kwaad weglopen. En vervolgens een roddelcampagne beginnen, onder gelijkdenkende, want zo werkt dat. Maar een argument tegen deze waarheid bestaat er niet in de schrift. Er is maar één waarheid, dat is dat sinds de opstanding van Christus er een nieuwe schepping tot stand gekomen is. Die is onderworpen aan God en die is onderworpen aan Christus en die oude schepping is dat niet. En wat van ons verwacht wordt, is dat wij inderdaad zouden leven als nieuwe scheppingen. Er wordt op verschillende manieren gezegd, opdat we het zouden begrijpen. Er wordt gezegd dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat we zouden wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Ja, het evangelie van de opgewekte uiteraard. Dat we dus als nieuwe scheppingen zouden wandelen. Dat we zouden wandelen tot heerlijkheid Gods. Zo staat het er ook. En de heerlijkheid Gods die komt inderdaad tot de uitdrukking in de opstanding van Christus. Waar anders in? Dat is wat de schrift leert. De heerlijkheid zou aan hem geopenbaard worden immers na zijn lijden. De heerlijkheid is zijn opstanding en wat er verder volgt. De hemelvaart, de wederkomst enzovoorts. Kortom, al wat te maken heeft met het feit dat de overheden en machten aan Christus zijn onderworpen. Want hoe zijn ze aan Christus onderworpen? Hoe komt dat dat die overheden en machten aan Christus onderworpen zijn? Wel eenvoudig, omdat Christus het hoofd is van een nieuwe schepping die de oude vervangt. En die oude die dus verdwijnt, dat is uiteraard een van een lager plan. Daar gaat het om. En dat is wat de Bijbel ons ook voorhoudt. En wanneer dan hier op dezezelfde kwestie wordt ingegaan, dan wordt er een vergelijking gemaakt met iets anders wat behoort tot de oude schepping en wat inderdaad ook voorbij gegaan is, namelijk in vers 11. Vers 9 zei, in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Vers 10 zegt dat wij als gelovigen in hem dus volmaakt zijn. En vers 11 zegt dat wij in hem besneden zijn. Er staat namelijk in welke gij ook besneden zijt. Want de eerste die besneden was in deze manier was uiteraard Christus zelf. Er staat in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. En dan hebben we, dat is eenvoudig als je de terminologie van de schrift kent. De besnijdenis van Christus is niet de besnijdenis van Jezus uiteraard. De besnijdenis van Christus is de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. is niet de uittrekking van de voorhuid. Dat heeft te maken met de besnijdenis van Jezus, die in de Bijbel ook uitdrukkelijk genoemd wordt. Maar de besnijdenis van Christus heeft te maken met de uittrekking van dat waar de voorhuid een beeld van is, een type van is, namelijk het lichaam der zonden des vleeses. Want deze besnijdenis van Christus is niks anders dan dood en opstanding. Dat lichaam der zonden en des vleeses, dat leggen wij af langs maar één weg, dat is heel eenvoudig, dat kan een kind begrijpen, namelijk door te sterven. Zo leggen wij dit lichaam der zonde des vleeses af. Dat vleeselijke lichaam der zonde, om het dan maar eens op een andere volgorde te zeggen. Hè? Dat verliezen wij door te sterven. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat staat hier, dat staat bijvoorbeeld, schiet me zo te binnen, in Efeze 4. Dat de Heer Jezus ons het voorbeeld gegeven heeft. Het voorbeeld namelijk dat hij heeft afgelegd aangaande de oude mens en aangedaan heeft de nieuwe mens. Die vernield wordt tot kennis. Ja, ja, staat er daar ook bij, hè? Die vernield wordt tot kennis. Want het gaat inderdaad hier om dood en opstanding. Dat staat er ook, want vers 12 verklaart deze besnijdenis namelijk, zijnde met hem begraven in de doop. Dat wil zeggen, in de doop in de dood. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Hier staat het met wat moeilijker uitdrukkingen dan in Efeze 1. Maar het komt erop neer dat wij met Christus zijn opgewekt. En er staat er in vers 13, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem. Dat is precies hetzelfde als wat staat in Efeze 2, ik meen vers 1. Alleen staat hier de uitdrukking voorhuid uw vleeses erbij, omdat hier de nadruk gelegd wordt op de besnijdenis. De voorhuid, namelijk de voorhuid die een beeld is van het vlees. Voorhuid uw vleeses betekent dus voorhuid het type van het vlees, namelijk van de oude mens. Want we zijn met hem gestorven, medelevend gemaakt en daar is de besnijdenis een beeld van. En zo ziet u dat de besnijdenis een beeld is van wedergeboorte en de besnijdenis is in feite normgevend voor of iemand deel uitmaakt van Israël of niet. En het blijkt dat de leraar Israëls, de man die onder de besnedenen eigenlijk het woord van God moest onderwijzen, niet eens wist wat de besnijdenis betekende. Want daar komt het op neer. Ja, dat is een eigenaardige zaak natuurlijk, die naar voren gebracht wordt. Maar nogmaals, wij zijn dit vandaag aan de dag blijkbaar ook om een of andere reden vergeten. Want ook wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uitdrukking van het lichaam der zonde en het vlees. Ook wij hebben afgelegd die oude mens. Er is maar één manier om gerechtvaardigd te worden voor God. Dat is door dood verklaard te worden. Door God uiteraard. God heeft ons dood verklaard en daarom bestaan wij als zondaren voor God niet meer. En dan is het een heel eenvoudige waarheid dat het dus geen enkele zin heeft om te proberen die zondaar te verbeteren of hem wat voor wetten dan ook op te leggen. Want voor God bestaat hij niet meer, voor God is hij dood en daar gaat het maar om. En zodra wij zeggen, ja maar het is toch wel nuttig dat we enige richtlijnen zouden hebben over hoe we hier zouden moeten leven, dan kun je wel zeggen ja, maar dat kan alleen wanneer je normen verlaagd hebt, anders kun je dat niet zeggen. Want dan leg je normen aan die behoren bij de oude schepping. En dan zeg ik, ja, dan is het waar. Als we praten over de oude schepping, is het bijzonder gemakkelijk en nuttig wanneer we zouden weten hoe wij moeten leven. Dat er richtlijnen zijn van wel dit en niet dat en wel zus en niet zo. Maar dan hebben we onze norm naar beneden getrokken. Want dan leggen we normen aan van deze oude wereld. God legt die normen niet aan, niet op ons in ieder geval, eenvoudig omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus. En zegt Johannes in 1 Johannes 1, wat uit God geboren is, zondigt niet. Wat voor wetten zou je dat op moeten leggen? Dat vraagt Paulus zich hier ook af. Paulus zegt hier in vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Want we worden geacht te weten dat wij met Christus niet alleen zijn gestorven en opgewekt, maar ook gezet zijn in de hemel. Ik las het laatst aan iemand voor in een christelijk conferentiecentrum en de man werd zo kwaad, hij pakte zijn spullen in en ging zijn rekening betalen en hij verdween. Hij had al 3 jaar les gehad op Heverlee in België en hij had dat nog nooit gehoord, zei hij. Hij zei, we zijn toch niet in de hemel? En toen las ik het hem nog maar een keer voor. Ik zei, ja, het staat er wel. Nou ja, dan ben ik zeker gek. Dan ben ik hier ook niet, zegt hij. Als ik in de hemel ben, ben ik hier ook niet, dus ga ik mijn rekening maar betalen. Dat ontging me ook even. Dan dacht ik, dan hoef je ook niet te betalen natuurlijk. Maar goed. Maar goed, hij had die rekening niet bij mij, dus ik ben er maar niet mee bemoeid. Maar dat gebeurt. Heb ik al 3 jaar les op de Bijbelschool en was bijna afgestudeerd. Ongelooflijk, maar waar? Ik bedoel het niet om kritiek te hebben. Ik kan er zelfs wel begrip voor opbrengen hoe dat allemaal zo komt. Zover wil ik dan al wel gaan. Maar dat betekent niet dat het Bijbels verantwoord is. Wat de schrift ons leert, is dat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus en dat we niks met een oude wereld te maken hebben. Dat is een duidelijke zaak. Dat is hier, maar daar kun je de Bijbel overal in openslaan. Zelfs in het Oude Testament. Want wat in dit gedeelte uitdrukkelijk naar voren komt, hier in Colossense 2, is dat hier in het centrum van dit hoofdstuk gesproken wordt over de besnijdenis, maar dan over dat waar de besnijdenis een beeld van is. Van de echte, namelijk de hogere, namelijk de geestelijke besnijdenis. En die besnijdenis die dus onder het oude verbond gold, is een beeld van dat wat onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Het oude verbond is immers een schaduw der toekomende dingen. Dat staat hier in vers 17. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Of zoals in de Hebreeënbrief staat, dat de wet geeft een aanleiding tot betere dingen. Het is de aanloop naar betere, namelijk hogere en dus geestelijke dingen. Of zoals ook de Hebreeënbrief zegt, dat de wet de schaduw is van dingen die in de toekomst zouden geopenbaard worden. En het gaat erom dat in het Oude Testament ook deze waarheden al naar voren gebracht worden. We hebben in het Oude Testament ook voorbeelden van mensen die leven naar normen van een nieuwe schepping, die toen nog niet eens tot stand gekomen was. Maar die al wel in overeenstemming daarmee leefden en redeneerden. Eenvoudig omdat ze zich in hun leven lieten leiden door datgene wat het woord van God openbaarde. Dat is de enige norm. En als je dat wilt, dan is er maar één weg. Dat is te komen tot kennis van dat wat het woord zegt. En dus te komen tot kennis van het levende woord. Tot kennis van hem die uit de dood is opgestaan. Te komen dus tot kennis van Christus. Te komen tot kennis van de kracht van zijn opstanding. En dat is een heel eenvoudige zaak. En ik weet niet waarom dat in zit, maar juist omdat het zo eenvoudig is, wil men dat, geloof ik niet. Mensen werken liever vandaag aan de dag dan dat ze studeren. Heel eigenaardig, vandaag aan de dag is het zo dat mensen studeren alleen maar om te gaan werken. In de Bijbel vind je dat niet hoor. Daar studeren mensen om vervolgens te kunnen studeren. Om door te gaan, om te komen tot kennis, om te komen tot een bezit wat onvergankelijk is. Want u realiseert zich dat misschien niet, maar zelfs de oude Grieken die de Bijbel helemaal niet hadden, wisten al dat kennis onvergankelijk was. Dat bezit wat geestelijk is, dat bezit je inderdaad niet kon worden afgenomen. Dat is het belang van studie. Het belang van studie vooral van dingen die blijvend zijn. Kennis van vergankelijke dingen heeft natuurlijk weinig zin. Dat is een kennis waar je in de eeuwigheid niks meer aan hebt. Maar kennis van eeuwige dingen is een bezit wat je voor de eeuwigheid meeneemt. Als je dan bezittingen mee wil nemen naar de eeuwigheid, dat is je kennis. Dat is dat wat je geleerd hebt uit het woord van God. En dan bedoel ik echt niet intellectueel natuurlijk, maar dan bedoel ik kennis in de enige echte betekenis, namelijk in de zin van gemeenschap hebben aan. Maar het gaat wel degelijk via het verstand. En wat de schrift ons voorhoudt, is deze geestelijke godsdienst. Dat is een godsdienst die slechts in de geestelijke dingen zich afspeelt. Die te maken heeft uitsluitend en alleen, en nergens anders mee hoor, uitsluitend en alleen met ons denken. Eenvoudig omdat het doen, omdat ons handelen en handelen is altijd in de wereld. Al wat wij doen is een doen in de wereld, het is niet anders. Behalve het spreken van het woord van God. Of het omspringen met het woord van God, het overdenken van het woord van God. Voor zover je dat een doen noemt, is dat een doen wat zich afspeelt binnen een nieuwe schepping. Het is heel eigenaardig hoe zelfs wanneer de Bijbel de oude schepping veroordeelt, dat dan nog de nadruk komt te liggen, niet op het doen van de oude schepping, maar op het spreken van de oude schepping. Is u dat wel eens opgevallen? Denk aan Romeinen 3, waar gesproken wordt over de oude mens in Romeinen 3... Vers 10, daar staat gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. U kunt eventueel nu vertrekken dus, hè, als u dat beledigend acht. Maar er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Ziet u wel, het gaat om verstand, het gaat over de oude schepping, maar het gaat in de eerste plaats wel degelijk ook over het denken. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Als je het mij vraagt, is dat hetzelfde, hè? Als je verstandig bent, zoek je God. Maar er is niemand die verstandig is, dus er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, en dat betekent niet afgeweken in hun lopen, maar in hun denken. Dat is trouwens wat in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief al naar voren gebracht werd. Het is nog steeds hetzelfde onderwerp hier. Allen zijn ze afgeweken in hun denken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Ja, doen, maar dat heeft te maken met het spreken, zoals ik uit de volgende verse blijk. Er staat hier, tezamen zijn ze onnut geworden. En in vers 1 van dit hoofdstuk werd gevraagd, wat is het nut der besnijdenis? Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut der besnijdenis? Er staat er vele in alle manier, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Nut heeft te maken met het woord van God. Niet met of we wel vruchtbaar handelen en leven in deze wereld, maar het heeft te maken met ons denken of we die woorden Gods accepteren. En het nut van Israël, het nut van de Jood, het nut van de besnijdenis is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ze hebben ze niet geloofd, dus van dat nut kwam niet zo gek veel terecht. Maar hier staat dan ook in vers 12, allen zijn ze afgeweken tezamen, namelijk Joden en Grieken, volgens vers 9. Tezamen zijn ze onnut geworden, want ze zijn afgeweken van het woord van God. Het gaat er niet om hoe ze leefden, het gaat erom of ze zich hielden aan het woord van God, ja dan wel nee. En je ziet dat dezelfde normen ook onder het oude verbond dus al golden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, hun keel is een geopend graf. En het heeft uiteraard te maken met hun spreken. En hun spreken is een spreken over de dood. En het is een spreken uit de dood, omdat het een spreken is uit een oude schepping die veroordeeld is. En die of al gestorven is, officieel voor God, of die ook zal sterven in de toekomst. Daar gaat het nou niet om, maar hoe dan ook, het gaat om een oude schepping die vergankelijk en verderfelijk is. En dus alle spreken in verband met deze oude wereld is een spreken uit de dood en dat stinkt. Want dat betekent zo'n uitdrukking, hun keel is een geopend graf. Een graf wat men vergeten is dicht te gooien of af te sluiten. Dat zijn niet mijn woorden. Wordt er niet kwaad om, dat zijn de woorden van de schrift. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Dat is uiteraard de toelichting. Dat is precies hetzelfde. Met hun tongen plegen zij bedrog en slangenvenijn is onder hun lippen. Dus keel, tongen, lippen, het spreekt van de dood, het is bedrog en het komt van de slang, namelijk van de vorst over deze oude schepping, namelijk Satan. Dat is de dood, dat is bedrog en dat is slangengif. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En omdat dat zo is, is vervolgens ook hun levenswandel daarmee in overeenstemming. Want hun spreken is een spreken over de dood. En daarom is de volgende opmerking over hun levenswandel, over hun voeten namelijk. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Voeten zijn bereid, zijn snel om de dood te brengen. Overal en waar dan ook. Waarom? Omdat de mond het brengt. Omdat de gedachten van de mens zijn gedachten van de dood. En anders niet. Ik ga er maar niet verder op in. Maar dat is de situatie van de natuurlijke mens. En wat van de wedergeboren mens verwacht wordt, is dat zijn gedachten, zijn denken zou zijn in overeenstemming met die nieuwe schepping. Niet dood, maar leven. Een leeg graf. Dat is ook een geopend graf, maar in dit geval een leeg graf. Daar gaat het om. Daar is geen dood meer in. De dood is overwonnen. En wat men dan ook vindt, als men dat graf bezoekt op een gegeven moment, is een geopend graf. Het functioneert niet meer. Het is eigenlijk niet eens meer een graf, omdat een graf dicht hoort te zijn. Maar het is geopend, de dood is overwonnen. En de betekenis daarvan is niet, echt niet in de eerste plaats, dat wij dus in de toekomst ook met hem opgewekt zullen worden. Dat kan trouwens niet, omdat het nog zeer de vraag is of we ooit zullen sterven, op diezelfde lichamelijke wijze. Maar de betekenis ervan is dat wij met hem zijn opgewekt. Dat graf wat geopend werd, bijna 2000 jaar geleden, zeg ik maar gemakshalve, dat was ons graf. Dat is verleden tijd. Daar zijn wij uit voortgekomen, daar zijn wij met hem uit voortgekomen. En sindsdien worden wij geacht te leven, voor God uiteraard. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij, Goden. Dat wil zeggen, voor God. Het is met ons ook zo. Maar voor zover wij voor God leven, is dat een leven van een nieuwe schepping. Dat is een nieuw leven in Christus.
En er staat van Christus dat hij leeft en dat alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Allemaal Romeinen 6. Kijk, daar gaat het om. Tot heerlijkheid van hem. En laat ik u dit vertellen dan, dat het absoluut niet is tot heerlijkheid van de Heer wanneer wij leven en denken en spreken in overeenstemming met een oude schepping. Integendeel, dat is de ontkenning juist van de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van Christus is die heerlijkheid die ontving na zijn opstanding. En als wij teruggrijpen op dat wat voor zijn dood lag, namelijk op de oude mens, dan maken wij eigenlijk het effect van het kruis teniet. Dan brengen wij terug tot nul. En daar spreekt de Bijbel ook over. Degenen die niet willen leven uit die geestelijke dingen, daarvan staat dat zij het kruis van Christus openlijk te schande maken. Ja, ja. Omdat zij het kruis teniet doen. Men erkent het niet. Het kruis zegt immers dat er een eind is gekomen aan de oude schepping. En het geopende graf zegt ons dat er een begin is gemaakt met een nieuwe schepping. En wanneer wij ons plaatsen in die oude schepping, wanneer we dingen van de oude natuur als norm stellen, dan passeren wij het kruis terug naar de verkeerde kant namelijk. En als je in die positie bevindt, in die positie van de oude mensen, van de zonde, wel, dan is er nog maar één boodschap, dat is weer het kruis. Maar voor iemand die al tot geloof gekomen is, voor iemand die met Christus is opgewekt, zou je toch niet het kruis hoeven te prediken? Als dat moet gebeuren, dan is dat een zeer tragische zaak. Helaas moet het wel eens. Het komt in de schrift ook voor, helaas. 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, Hebreeën 6, niet te vergeten. Het gaat om precies dezelfde dingen. Dat de gelovigen zich terugplaatsen in een oude wereld, in het vlees. De hele Galatenbrief gaat er eigenlijk ook over. Plaatsen zich terug onder de wetten en in het oude natuur. En halen zelfs God terug, roepen zelfs Christus terug onder de naam Jezus. Zo kent men hem dan ook vaak, dikwijls, hè? Onder de naam Jezus en dan in verband met een oude schepping. Dat hij ons zou moeten verlossen van dingen die ons in deze oude schepping dwars zitten. Maar of hij ons alsjeblieft niet wil verlossen van de dingen in deze oude schepping waar we geen last van hebben. En zo werkt het niet. Dat bestaat namelijk niet. Hij verlost ons van alles of hij verlost ons van niks. En dat is de verklaring voor het zogenaamde geestelijk leven van heel wat christenen. Daar deugt namelijk niks van. Die lijden dag in dag uit schipbreuk. Waarom? Omdat men de ene keer wil leven vanuit Pasen en de andere keer leeft onder een oude schepping. En denkt dat de Heer er is om die oude natuur te verbeteren en toe te lichten en die te regeren enzovoort. De Heer doet dat niet. Absoluut niet. Wat de Heer zegt is, geef mij dat maar. Dat oude spul, als je het was zit, geef het maar aan mij. Stel uw lichamen als een gode welbehagelijke offerande. Dat is de enige godsdienst die wij overgehouden hebben. En dat doe je eenmaal en dat is dan dat. En als je zegt, moeten we toch elke dag opnieuw? Dan zeg ik, nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat één keer voldoende is. Want als je het elke dag opnieuw doet, betekent dat je er elke dag op terugkomt. Laten we daar nou eens mee ophouden. Laten we ons eenmaal aan de Heer overgeven en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan vervolgens ook geloven dat hij ons inderdaad in alle waarheid en in overeenstemming met zijn woord leidt. Als u dat werkelijk wilt en gelooft, dan doet hij dat. Maar dan moet je geloven dat je gestorven bent. En dat is de harde boodschap. Deze reden is hard, zeiden ze tegen de apostel Paulus. Ja, ja. Tegen apostel Paulus zeiden ze zelfs, van nou, als we het nou goed begrepen hebben, zegt u dus dat we eigenlijk ook wel rustig kunnen doorblijven zondigen. Omdat de oude mens toch voor God niet telt. Dat had Paulus niet gezegd, maar het was wel een aardige conclusie. Alleen het bewijst weer hoe negatief de mens denkt. Want het is aan de ene kant waar. Maar wat de schrift ons predikt, is dat het oude mens er niets toe doet. Inderdaad, niet. Als hij zondigt, doet het er niks toe. Als hij goed zijn best doet, doet het er ook niks toe. Net zo min. En het is allebei even erg. Omdat wij geacht worden ons te onderwerpen aan een opgestane Christus, die de eersteling is van de nieuwe schepping en in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont en in wie wij volmaakt zijn. Niet omdat wij daar zo ons best voor gedaan hebben, maar omdat hij dat zo geregeld heeft in alle wijsheid en verstand, staat er. Dat is wat de schrift leert. En niet in één tekst ergens, maar in ieder geval het hele Nieuwe Testament door. En in feite ook het hele Oude Testament door, al is het daar meer in typologische zin natuurlijk. Maar het wijst allemaal op precies dezelfde waarheid, dat er een nieuwe schepping tot stand gebracht is in Christus door de overwinning op de dood. De opstanding van Christus is de enige grondslag voor het christendom en voor het leven van een christen. Dat is niet een kruis, maar het is een geopend graf. Het is de overwinning op de hel en het dodenrijk. Het is de overwinning op al wat vergankelijk is. En wat wij moeten doen, is gewoon al die vergankelijke dingen opgeven, omdat God het geoordeeld heeft, en geestelijke, goddelijke normen aanleggen en leven vanuit die nieuwe schepping. Hoe dat moet, dat zal ik u niet vertellen, want dan doe ik deze boodschap weer afbreuk. Hoe dat moet, ik ben uw Heilige Geest niet. Dat is namelijk inderdaad wat de Geest doet. Ons leiden in alle waarheid. En niet alleen dat hij ons alle waarheid bekend maakt, maar dat hij ons leven leidt in overeenstemming met die waarheid. Daartoe hebben wij dat leven ontvangen. Omdat we zouden leven tot heerlijkheid van hem. En dat kan nooit zijn het bezig zijn met onderscheid maken tussen goed en kwaad. Het eten van de boom der kennis is goed en des kwaads. Maar dat kan alleen maar zijn het eten van de boom des levens. We deel hebben aan de opgewekte Christus. Een leven dus tot heerlijkheid van God en de Vader. Amen. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, hoe u niet alleen uw Zoon uit de dood hebt opgewekt, maar dat u ook ons met hem hebt opgewekt. Hoewel wij dood waren door de misdaden en de zonden. Maar we danken u, Vader, dat u ook ons hebt besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Dat u ons de voorhuid des harten besneden hebt en dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in hem. We danken u, Vader, dat we ook in overeenstemming daarmee mogen leven. Dat we ons afhankelijk mochten stellen van u. We danken u dat we mogen weten dat u ons leidt in alle waarheid, maar dan ook inderdaad in een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat in deze nieuwe schepping alle dingen volmaakt zijn. Een nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is en waaraan wij deel mogen hebben. We danken u, Vader, dat we ons zo aan hem mogen toevertrouwen. Wetende dat u niets van ons verwacht, maar weten dat wij het mogen verwachten van u. Omdat wij niet tot iets goeds in staat waren. Omdat wij niet konden werken voor ons behoud. Omdat er voor ons niks te verdienen viel. Maar we danken u dat u hebt gedaan wat er gedaan moest worden. Dat u het werk wat geëist werd volbracht hebt. En we danken u, Vader, voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die kwam om uw wil te volbrengen. Hem over wie het boek, over wie de rol des boeks geschreven had. Hem die zich gaf in de dood, in lijden en sterven, maar die de eersteling werd van de nieuwe schepping. Vader, we danken u dat wij dit dagelijks mogen gedenken. Dat we ons mogen bewust zijn van die positie en van die roeping die wij ontvangen hebben in hem. We danken u, Vader, dat we ook mogen wandelen in overeenstemming met die roeping. Dat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Een roeping die vast ligt in de opgewekte Christus. In hem die ons hoofd is en in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Vader, we danken u voor deze middag dat we als gelovigen met elkaar dit woord mochten openen. En ons weer mochten bezighouden met steeds dezelfde dingen. Die spreken over de overwinning op deze vergankelijke dingen. En over de overwinning die er is in Christus. We danken u, Vader, dat we in hem meer dan overwinnaars mogen zijn. En dat we in hem ook alle dagen gelijk mogen rekenen. Alle dagen mogen beschouwen als dagen waarin deze nieuwe schepping existeert en tot stand is gekomen en ook zijn uitwerking heeft in Christus. We danken u, Vader, dat we deel mogen hebben aan deze verborgen nieuwe schepping. Maar we danken u ook dat deze schepping in de toekomst geopenbaard zal worden, wanneer Christus geopenbaard zal worden. En we danken u, Vader, dat we daarom een uitzicht hebben op de hemel. Op die nieuwe hemel die ook tot stand zal komen, waarin een onverderfelijke, een onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis bewaard is voor ons. Vader, we zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. Amen.